Ons begin staat in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen uit Psalm 63. En daarvan het tweede en derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. En wat volgt in vers 2 en 3 uit Psalm 63. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij thans belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna, gemeente, willen we zingen uit Psalm 56 en daarvan Het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing vindt u vanmiddag in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. En daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. Dat is de brief aan Sardis. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is. Dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft. En gij zijt dood. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou. Want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente, dit gedeelte vormt ook de stof voor de prediking van deze middag. Eerst willen we het aangezicht van de Heere zoeken in gebed om de Heeren om zijn zegen te vragen. Groot en heerlijk God in de hemel, het past ons om uw naam ootmoedig dank te brengen, nu we aan de middag van deze dag in uw huis samen mogen komen, om uw woord te horen en uw aangezicht te zoeken. Heren, dan moeten we het u belijden dat u geen onrecht zou doen als u ons voorbij ging. U zou geen onrecht doen als u ook ons had gelaten in de onwetendheid waarin zoveel mensen op deze aarde verkeren. Die met de boodschap van uw woord niet bekend zijn. En die de weg ter zaligheid nimmer hoorden verklaren. U hebt nog onderscheid gemaakt door ons te leiden op die weg waarop gij ons hebt ontmoet. Reeds in het uur van onze doop. En keer op keer hebt u het ons toegeroepen en wilt u het ook vanmiddag ons weer toeroepen. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Heer, en wij smeken van u dat het niet eenmaal tegen ons zou moeten getuigen dat we de weg geweten hebben. Als wij die echter nimmer in waarheid leerden bewandelen. Geef dat niet eenmaal van ons zou moeten gezegd worden wat van de gemeente te Sardis werd gezegd. Dat ze de naam hadden dat ze leven. Maar ze zijn dood. O getrouwe Heren, zou u dan door de werking van uw lieve geest ook vanmiddag nog in ons midden willen zijn. En het behaagt u toch om door woord en geest te werken. Zoals de apostel Paulus dat schrijft aan de gemeente te Korinthe. Het heeft Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Heren, zou u dan ook vanmiddag zelf tot ons willen spreken. En dan is uw woord, uw stem toch een levenwekkende stem. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. En dan bidden we dat de prediking van uw woord niet alleen mag strekken tot de levendmaking van dode zondaren. Tot bekering van hen die nog zorgeloos en voor eigen rekening voortleven. Maar dat het ook mag zijn tot versterking van hetgeen uw hand heeft gewrocht. Heere, wilt u zelf de muren van uw Sion bouwen? Geef onderwijs en vertroosting aan hen die dat nodig hebben. Wilt u trekken met de koorden van uw liefde die van verre staan? U kent ze, ook in het midden van deze gemeente. Wilt u vrijmoedigheid schenken aan hen die met veel vrezen en beven bevangen zijn? En veel twijfelingen over hun staat, Heere, zou u nog licht van boven willen schenken. En genade geven om onze roeping en verkiezing vast te maken. Heere, wilt u zo zelf in ons midden zijn. En geef aan uw dienstknecht en aan de gemeente wat nodig is. Aan uw dienstknecht wat hij nodig heeft om te kunnen preken, want hij kan het niet in zichzelf. En is in alles diep van u afhankelijk, wilt u het nog gemakkelijk maken. Wilt u er zelf in meekomen en geef ook aan de gemeente wat nodig is om te kunnen luisteren. Want wij zijn mensen die een afkerig hart hebben. Dat hebben we van nature en ook na ontvangen genade. Dan wil onze aandacht overal naartoe, behalve naar de prediking van uw woord. En dan kunnen onze gedachten ook in de kerk zelfs tijdens het gebed afdwalen en alle kanten opgaan. Maar wij bidden dat u zelf onze gedachten gevangen wilt nemen. En ons wilt brengen tot de gehoorzaamheid des geloofs. Gedenk zo heel deze gemeente. Wees bij zieken, bij beproefden, bij eenzamen. Wilt u ze nabij zijn, Heren, en sterken op hun levensweg ook als er zoveel te dragen is, wat misschien andere mensen niet eens weten, maar u weet het, Heren. Geef nog moed en krachten aan hen die hopend op u wachten. Zegent u de kerkraad, geef de broeders wijsheid en kracht en liefde en trouw in het vervullen van de taken die u hen hebt toevertrouwd, de dienaar des woords in de prediking van het evangelie, de ouderlingen in het opzien, opzicht houden over de gemeente, de diakenen in de taak die zij van uwentwege hebben gekregen. En wilt u zo door middel van de ambtelijke diensten ook in deze gemeente heerlijk wonen en werken. uw naam in ons midden verheerlijken. O Heere, ontfermt u zich over heel uw kerk, over deze wereld verspreid. Wees overal waar uw volk vergaderd is, onder de rechte bediening van uw woord. En laat ook op deze dag afbreuk gedaan worden aan het duisterrijk van Satan. En laat uw koninkrijk komen met kracht. Wij dragen alle arbeid aan u op die in uw koninkrijk mag worden verricht. In allerlei vormen. De directe verkondiging van het evangelie onder volkeren die daarvan nimmer hoorden. Het werk van evangelisatie, het werk van het vertalen van de Bijbel. Het werk van zoveel organisaties die zich beijveren om ook in deze tijd de boodschap van uw woord uit te dragen. En ook in allerlei maatschappelijke verbanden te ijveren voor de rechten van u en van uw woord. We bidden ook voor alle arbeid die vanuit onze kerken gedaan mag worden. We denken ook aan de synode die deze week weer hoopt te vergaderen. Wilt u allen die daarbij betrokken zijn ook wijsheid van boven geven. En geef genade dat wat besproken en besloten wordt mocht strekken. Tot de opbouw en samenbinding in ons kerkelijk leven. We hoeven ook de noden van ons kerkelijk leven voor u niet te verbloemen of te verbergen. Maar we mogen het biddend voor u neerleggen en smeken, ontfermt u zich nog. En denk aan de trouw aan ons voorheen betoond. Heere, wilt u met ons mee optrekken en ons bewaren, ook in de toekomst. Ons bewaren bij de strikte binding aan uw woord en aan de belijdenis van de kerk. Zo mogen we, Heere, onze persoonlijke noden en de kerkelijke noden voor u neerleggen. We bidden dat u zich ontfermen wilt over heel deze wereld. Een wereld die gebroken is door de zonde. Die breuklijnen vertoont in velerlei opzicht. Als we denken aan de onrust onder de volkeren. En het is ons ook voorzegd. We moeten er niet vreemd van opkijken. We zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En hongersnoden en pestilentiën. En het gebeurt. O geef toch dat we erop mogen letten en dat we het mogen zien als de tekenen van de tijd. Het einde der tijden is over ons gekomen. En geef dat ons te meer ook dan zal klemmen om u te zoeken. En als we u mogen dienen en vrezen, Heere, als we dan toch zien dat uw wederkomst nabij is, dat we dan ook ernst zullen maken met de oproep van uw woord. Hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. We moeten u belijden dat we daarin zoveel tekortschieten, Heere. Zoudt u onszelf van uw geest willen vervullen en ons getrouw willen maken in grote en kleine dingen, opdat we leesbare brieven van Christus zouden mogen zijn. Heere, zoudt u zo ons gebed willen verhoren, niet om enige waardigheid of verdienste van ons, want die is er niet, maar alleen om de waardigheid en de verdiensten van de Heere Jezus, uw Zoon, onze Heere. Hoor zo genadig ons gebed, om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, laten wij nu ter inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 143. Daarvan vers 2, 6 en 8. Wil uwe knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen? Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Ik hef mijn handen naar de hoge. Mijn ziel is voor uw alziende ogen gelijk een dorstig land, dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodse stand. Laat me uw dierbare goedheid prijzen. wat volgt in vers 2, 6 en 8 uit Psalm 143, terwijl u tevens gelegenheid ontvangt om de Heere te dienen van uw liefdegave. Beter laten wij straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 45, vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Het zevende vers uit Psalm 45, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het tekstgedeelte dat vanmiddag onze aandacht vraagt is een van de zeven brieven die de verhoogde Christus door de dienst van zijn apostel Johannes gezonden heeft aan de gemeenten in Klein-Azië. En als u die zeven brieven zou lezen en erover nadenkt, dan valt het u op dat in elk van die gemeenten weer andere zorgen, andere noden aan de orde zijn, zoals het eigenlijk ook is bij elk van de plaatselijke gemeenten hier in Middelharnis en in ons kerkverband en in ons land en wereldwijd, waar je ook komt, er is overal weer iets anders aan de orde. Hoewel we natuurlijk ook wel bepaalde overeenkomsten soms kunnen opmerken. Maar nadat dan in die vorige brieven de situatie is belicht, zouden we kunnen zeggen, van die eerste gemeenten die dan genoemd worden, Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Dat is nu de vraag naar de situatie in de gemeente van Sardis. Geografisch gezien moet u zich Sardis denken ten noordoosten van Efeze. Als u vanuit Efeze naar Smyrna zou gaan, dan moest u in noordelijke richting. En naar Pergamus in nog weer noordelijke richting. En naar Thyatira even zo. Maar nu moeten we weer iets meer landinwaarts gaan om in Sardis te komen. Men heeft trouwens wel gedacht dat de volgorde waarin de zeven gemeenten van Klein-Azië genoemd worden in Openbaring 2 en 3 de volgorde is die een koerier nodig zou hebben als hij van de ene plaats naar de andere moest reizen om daar een boodschap te brengen. Sardis was een belangrijke plaats vroeger. Het was van ouds de hoofdstad van het oude rijk van de Lydiërs. Later werd deze stad en het gebied wat erbij hoorde ingelijfd in het grote wereldrijk van Alexander de Grote. En weer later ging het deel uitmaken van het grote Romeinse imperium. Maar Sardis was wel een stad met geschiedenis. Dat kon je ook zien als je daar kwam. Een roemrijke geschiedenis. Je kon het aflezen van de gebouwen, bijvoorbeeld. En vanwege die roemrijke geschiedenis waren die inwoners van Sardis toch ook wel een klein beetje trots op hun geschiedenis. Trots en zelfgenoegzaam. In het jaar 17 na Christus werd een groot deel van deze stad verwoest door een aardbeving. En keizer Tiberius heeft in zijn tijd weer een en ander aan de herbouw van de stad gedaan. Maar het werd toch niet meer wat het was. De oude luister die Sardis eens genoten had, werd er niet meer gevonden. Zodat u zou moeten zeggen, als u daar dan in later tijd kwam, en u zou de oude glorie van Sardis gekend hebben, dan zegt u wat ik nou zie, dat is vergane glorie. En eigenlijk, gemeente, is daarmee ook de geestelijke toestand van de christelijke gemeente te Sardis getypeerd. Vergane glorie. Als we nadenken over de ernstige en indringende woorden die Christus zelf aan het adres van deze gemeente schrijft. En dat willen we vanmiddag doen onder inwachting van de zegen van de Here. De brief aan Sardis. Als we daarover nadenken, dan zien we twee aspecten, twee gedachten. In de eerste plaats de geestelijke doodsheid van de gemeente van Sardis. En in de tweede plaats de geestelijke herleving van de gemeente te Sardis. Als we nu naar de aanhef van deze brief zien, gemeente, dan vinden we daarin eerst de bekendmaking van de afzender. Schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is. Dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Dus in de aanhef wordt de naam van de afzender genoemd. En in elk van die zeven brieven vinden we in de aanhef van die brieven iets terug van wat Johannes op het eiland Patmos heeft mogen zien van de openbaring van de verheerlijkte Christus toen hij tot hem kwam. Toen zag hij Christus wandelen te midden van de zeven gouden kandelaren en had de zeven sterren in zijn rechterhand. En van hem werd getuigd dat hij de zeven geesten Gods heeft. Dat staat nu aan het begin van deze brief aan de gemeente te Sardis. En laten we daar dan niet overheen lezen. Dan is het ook veelzeggend dat juist dit in de aanhef staat van deze brief. Als de Heere moet klagen over de doodsheid van de gemeente te Sardis. Wat is het dan veelzeggend dat hij tot deze gemeente wil komen als degene die de zeven geesten Gods heeft. De volheid van de geest waar de Heere Jezus over beschikt. krachtens zijn volbrachte borgwerk. Het is Christus die zijn geest heeft uitgestort en die door zijn geest ook nu nog wil wonen en werken in zijn gemeente. En dan is dat die levendmakende geest, waardoor dode zondaren worden levend gemaakt. Maar het is ook door de werking van die geest dat versterkt wordt hetgeen hij heeft gewerkt. En wat blijkt het ons dan al uit de aanhef van deze brief? Dat de grote kerkvisitator Jezus Christus weet wat deze gemeente allermeest nodig heeft. De werking van zijn geest. En wat aan hen ontbreekt, dat is nu bij hem te vinden. Die de zeven geesten Gods heeft. Gemeente, we hebben het gelezen dat daar een scherp oordeel over de gemeente van Sardis geveld moet worden. Hun geesteloosheid moet aan het licht gebracht worden. Maar let u er dan toch eens op, dat voordat dat gebeurt, Christus zelf zich presenteert als degene die de geest niet met mate heeft. En daar kunnen we dan uit leren, gemeente, dat als het hopeloos is aan onze kant, en dat is het van nature, dat er niettemin hoop is voor een arme zondaar bij God vandaan. Op grond van de verdiensten van de Heere Jezus, die alles gedaan heeft wat nodig was om voor ellendige zondaren een weg ter zaligheid te ontsluiten. En die door de kracht van zijn geest zelfs in een dode gemeente als Sardis nog wil werken. En dan is er zelfs voor die gemeente nog hoop. Zo klinkt eigenlijk in die aanhef van de brief al iets door. Van de onaanspeurlijke rijkdom van Christus. En van zijn onbegrepen zondaarsliefde die hij openbaart. Daar klinkt iets in door op grond van dat werk van de Heere Jezus. De oproep tot bekering. Al is het dan nog zo hopeloos aan uw kant. Bij mij is raad. Bij mij alleen. Zien wij dat ook vanmiddag? Horen wij daarin ook het woord van de Heere aan ons adres? Gemeente, de situatie in Sardis is zeer ernstig. En daar gaat niets van af. Maar het is wel een heel verschil. Of het Satan is die ons onze zonde voor de voeten werpt. Of dat het Christus is, die door zijn geest ons ontdekt aan wie we zijn van huis uit. Als Satan een mens zijn zonde voor de voeten werpt, dan doet hij dat altijd om hem tot wanhoop te drijven. En om hem maar bij de Heere vandaan te krijgen. Maar als de Heere zelf door zijn woord en geest ontstaande houdt en ons ontdekt aan wie we zijn, dan is het altijd om ons juist naar de Heere toe te drijven, opdat we al onze hoop en al onze zaligheid alleen van hem zouden verwachten. En tot hem alleen de toevlucht zouden nemen die ons in het evangelie wordt voorgesteld als een algenoegzame zaligmaker. Houdt u dat dan alstublieft in gedachten, gemeente, ook als we de boodschap van deze brief aan Sardis moeten toepassen op onszelf. En wij in de spiegel moeten zien die ons hier wordt voorgehouden. De spiegel wordt voorgehouden aan de gemeente van Sardis, maar niet minder ook aan ons vanmiddag. Maar bedenk het dan, dat het ten diepste nog de liefde van de Heere is, als hij ons in die spiegel laat blikken, niet om u tot wanhoop te drijven, maar om u juist naar hemzelf toe te drijven, om u te trekken met de koorden van zijn liefde. Ja, de spiegel wordt voorgehouden aan die gemeente van Sardis, zonder omwegen en zonder aanzien des persoons. Dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zonder omwegen wordt dat tot die gemeente gezegd en ook zonder dat de Heer eerst enige dingen kon noemen die in het leven van deze gemeente te prijzen zouden zijn, zoals dat in die andere brieven wel het geval is. Straks in vers 4 kunnen we lezen dat de Heere dan zegt, doch ge hebt enige weinige namen, ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben en zij zullen met mij wandelen. Maar eerst moet dit gezegd worden, ge hebt de naam dat ge leeft en ge zijt dood. Dat weegt het zwaarste. Dat moet de Heere eerst kwijt. Dat moet hij eerst tot hen zeggen. Ik weet uw werken. Dat is een uitdrukking die we vaker tegenkomen in deze brieven. Bijvoorbeeld in die vorige brief aan Thyatira. Toen kon de Heere aan hen schrijven en tot hen zeggen. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. De Heere wist van de werken in de gemeente van Thyatira dat het werken waren uit liefde tot God als vruchten van de geest. En dat er zelfs sprake mocht zijn van een opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus. Hun laatste werken waren meer dan de eerste. Maar als de Heere nu van die gemeente van Sardis moet zeggen, ik weet uw werk, dan is dat eigenlijk in lijnrechte tegenstelling tot wat van die gemeente van Thyatira gezegd kon worden. Daar waren hun werken vruchten van de geest. Maar hier in Sardis, daar moet de Heere zeggen, ge hebt de naam dat geleefd, maar ge zijt dood. Ik weet wel van uw werken, maar die werken leven niet. Er zit geen leven in. Het lijken wel vruchten, maar het zijn namaakvruchten. Kunstfruit, zou je kunnen zeggen. Het ziet er wel heel mooi uit, maar wat stelt het eigenlijk voor? Er zit geen leven in. En er zit ook geen smaak aan. Ik weet uw werken. Je hebt de naam dat geleefd. Maar ook niet meer dan een naam. Ja, als je een goede naam hebt, gemeente, dat is niet niets. Als iemand een goede naam heeft, jongens en meisjes, dat betekent, dat weten jullie toch, dat je dan goed bekend staat. En een mens heeft er ook wat voor over om zijn goede naam hoog te houden. Een goede naam, dat betekent dat er in positieve zin over je gesproken wordt. En daarom zijn ook veel mensen benauwd om hun goede naam of reputatie te verliezen. En ze zijn bereid om veel te doen om dat te voorkomen. En als je van mening bent dat anderen je goede naam hebben geschaad of te grabbel gegooid, nou, dan kun je zelfs naar de rechter stappen. Je hebt ook niet zomaar 1, 2, 3 een goede naam. Dat is vaak toch een zaak van, ja, van jaren dat dat opgebouwd wordt. En zo zal het ook in deze gemeente zijn geweest. U moet niet denken dat het in Sardis een ingezonken toestand was. U moet niet menen dat de gemeenteleden niet betrokken waren bij het werk van de kerk of iets dergelijks. Als u er eens even binnen kon stappen, gemeente, dan zou u misschien wel verwonderd staan dat u dacht, jongen, wat is het hier eigenlijk een mooie gemeente. U zou wellicht getroffen worden door de goede onderlinge verstandhouding en dat men onverkort vasthoudt aan de rechtzinnige leer en op het leefgedrag van de mensen. Daar zou u eigenlijk helemaal niets op kunnen aanmerken als je het zo aan de buitenkant bekijkt. Ze kwamen netjes in de kerk enzovoort en er was alle reden om te zeggen wat een mooie gemeente. En misschien vonden ze dat zelf ook wel. Ze wisten wellicht zelf ook wel wat voor naam ze hadden. Wel, gemeente, hoe indringend, hoe schokkend is het dan als Christus in zijn visitatierapport over deze gemeente moet schrijven. Ik weet uw werken en dat ge de naam hebt dat ge leeft, maar ge zijt dood. Geen mooie gemeente, maar met excuus voor het woord een dooie gemeente. Ze hadden de naam, maar dan ook niet meer dan een naam. Het wezen van de zaak werd gemist. Het leven werd gemist. Gemeente, dat is wat. In Sardis zat de kerk vol met naamchristenen. Ze hadden de schijn van godzaligheid, maar de kracht ervan verloochend. De vormen werden wel in acht genomen. Wij zouden vandaag zeggen, er werd netjes gebeden en gedankt voor het eten en plichtsgetrouw werd een stukje uit de Bijbel gelezen. Men ging zondags netjes naar de kerk, want dat hoorde toch zo. En het leek allemaal zo mooi, gemeente. En dat is nu juist het diep tragische. Dat men klaarblijkelijk niet in de gaten had dat dat niet genoeg is. Ze hadden hun zogenaamde christelijke werken. Werken van barmhartigheid. Ik weet uw werken. Er waren wel werken. Ze gaven heus wel wat aan de kerk. En ze deden ook heus wel wat voor de kerk. Ik weet uw werken, zegt de Heere Jezus. Maar in het tweede vers, daar kunnen we het lezen. Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Er waren wel werken, maar ze waren niet vol. Ze waren niet vol voor God, voor Gods aangezicht. Dat betekent niet, gemeente, dat hun werken onvolmaakt waren. Want dat geldt zelfs van onze beste werken. Dat geldt dat van de allerheiligsten, dat ze nog maar een klein beginsel hebben van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar wat hier bedoeld wordt is dat het werken waren die, als ze getoetst werden aan de norm van de Heere, dat ze niet als vruchten van de geest konden worden aangemerkt. Het waren geen goede werken die als bron hebben het geloof. En als norm Gods wet en als doel Gods eer. Het waren meer werken die hen de schijn moesten geven dat ze zulke nette kerkmensen waren. En die hen stijfden in hun zelfgenoegzaamheid. Dat is Sardis, gemeente. En zou je er dan niet bang van worden als we dit beeld getekend krijgen? En de spiegel voorgehouden krijgen. Want hiermee moeten we dan toch inkeren tot onszelf, gemeente. Maakt u alsjeblieft zelf de toepassing vanmiddag op uw eigen leven. Het is Christus zelf die in deze brief boort tot op de bodem van het hart van de gemeenteleden in Sardis. En aan hem alleen komt dan ook het oordeel toe. En juist daarom grijpt het zo aan. Diezelfde boodschap waarmee Christus ons vandaag wil confronteren. En laten we het dan wel bedenken, gemeente. Zijn diagnose is geen vergissing. Als de Heere stelt, gij hebt de naam dat geleefd, maar ge zijt dood, dan is de dood in de pot. Dan wordt de gemeente van Sardis in hoofdzaak gekenmerkt door naamchristendom. En nogmaals, gemeente, daar moeten we mee inkeren tot onszelf. Iedereen, jong en oud. Omdat we zouden beseffen dat het niet genoeg is om lid van de kerk te zijn. Het is wel een voorrecht, maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg om traditiegetrouw in je Bijbel te lezen. Het is wel belangrijk dat je dat doet. Maar als het je leven niet wezenlijk beïnvloedt, dan heeft het eigenlijk nog niet zijn doel bereikt. Het is niet genoeg om van tijd tot tijd eens wat woorden op te dreunen of te prevelen, wat wij dan bidden noemen. Het is niet genoeg om de vormen van de godsdienst te hebben als het geen inhoud heeft. dan zijn er wel werken, maar ze zijn niet vol voor God. Dit alles tekent de geestelijke doodsheid in de gemeente van Sardis. Maar de Heere wil tot hen spreken om juist een geestelijke herleving te schenken. Een geestelijke herleving, een revival. Zodat het dode tot leven komt. En misschien hebt u daar ook wel eens iets over gelezen, gemeente. Wat bijvoorbeeld gebeurt in de gemeente van Robert Murray McChane. In die tijd van grote geestelijke opwekking. Er kwamen niet alleen maar zondaren die zeg maar duidelijk in de zonde leefden tot bekering. Maar er waren juist ook vele mensen die tot dusver trouw naar de kerk gingen en ja, waar zo voor het oog niets op aan te merken viel. Maar die moesten zeggen, wij hebben tot dusver van alles en nog wat gehad, behalve de levende band aan de Heer. Er kwamen vele naamchristenen tot bekering. Ze werden wakker, ze ontwaakten tot het besef dat ze het ene nodige nog misten. En ze werden uitgedreven naar de troon van Gods genade. Om als een arme bedelaar daar aan te kloppen. En ze werden niet beschaamd. Want dan is God een heilrijk en een verrassend God. Die armen met zijn goederen vervult. En dit is nu ten diepste De oproep van de Heer en het verlangen van de Heer dat die dode gemeente van Sardis weer zal herleven. Daarom leest u het al in het tweede vers. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou. Wees waakzaam. De Heer laat het niet bij de constatering. Sardis is een dode gemeente. Laten we nu vast de begrafenis regelen. De gemeente, dat zou geen onrecht zijn overigens. Als de Heere afrekening houdt met een dode gemeente, met een dode zondaar, dat zou geen onrecht zijn. Als dat definitieve oordeel over ons leven geveld wordt. Maar toch gebeurt dat nog niet. Dat is wat het boek Openbaring noemt de tweede dood. Dat is het voor eeuwig van God gescheiden zijn. En nimmer meer een mogelijkheid van bekering te hebben. Maar dat is hier in de gemeente van Sardis door Gods goedertierenheid nog niet aan de orde. Het feit dat Christus deze brief ook aan die gemeente zendt, is er een bewijs van dat het ook voor hen nog genadetijd is. De Heere wil nog arbeiden aan hun zielen. De Heere wil nog arbeiden aan uw zielen. Met het oog op uw behoud. Ja, maar ze zijn toch een dode gemeente. Is daar dan nog eer aan te behalen? En kunnen ze dan toch nog of toch weer tot leven komen? Wel, gemeente, hier staan we voor het aanbiddelijke wonder van Gods goedertierenheid in Christus. Dat wat onmogelijk is bij de mensen, mogelijk is bij God. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En dat klinkt nu in de prediking van het evangelie. De stem van de Zoon van God. Ook vandaag wil de Heere door zijn woord tot u spreken. Hij die de zeven geesten Gods heeft en die door woord en geest ons hart wil bereiken. En het is door de werking van die lieve geest dat dode zondaren levend gemaakt worden. Dat slapende zondaren wakker gemaakt worden. En dat naamchristenen gemaakt worden tot levende stenen in het huis Gods. Gedenkt dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Zo lezen we in het derde vers. Gedenkt hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. Ze hebben ook in Sardis andere tijden gekend. Dat er meer geestelijk leven was. En dat ze met de dichter van de psalm reden hadden om te zeggen: och, weet ik derwaarts weergeleid, dan zal mijn mond u de eer geven. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd. Met vrolijke ogen, hoe zag ik daar uw alvermogen? Dan moeten ze nu eens aan terugdenken. Gedenk dan hoe ge het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het. Het evangelie, de weg ter zaligheid, wordt daarin geopenbaard. En zo wil de Heere dan ook in het midden van dit volk nog doorgaan met zijn werk. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En als we dan oren hebben gekregen van onze Schepper, dan moeten we onze oren goed gebruiken, zeker in de kerk. Omdat het woord van de levende God daar bediend wordt en de Heere ons de weg ter zaligheid bekend wil maken. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Maar indien men verkiest te blijven die men is, en de oproep van Christus laat voor wat ze is, dan moet de Heere ook dat dreigend oordeel bekendmaken. Indien ge niet waakt, zal ik over u komen als een dief. En ge zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Dat is in de dag van het gericht, de dag van het oordeel, de tweede dood. Je zult niet weten op welk moment dat zal zijn. Het was net als die aardbeving waardoor Sardis eens getroffen werd. Dat kwam ook geheel onverwacht en de stad stortte ze wat helemaal in. Maar zo plotseling en onverwacht zal ook de komst van Christus zijn. Daar zullen ze als het ware door worden overvallen. En wee degene die dan niet bereid is voor zijn komst. Wel gemeente, zo wordt in de brief van Sardis een boodschap voorgehouden, indringende vragen gesteld ook aan ons. En er is één vraag die in verband hiermee ook gesteld moet worden. Hoe is het nu toch mogelijk dat er zelfs voor Sardis nog hoop zou kunnen zijn? En ik hoop dat we dan begrijpen, gemeente, dat dat niet te verklaren is vanuit de mens, niet te verklaren is vanuit deze gemeente of wat ook maar. Maar dat het alleen maar te verklaren is vanuit het werk van de Heere Jezus zelf. Alleen op grond van zijn zoen- en kruisverdienst. Hij is de verdienende oorzaak van de zaligheid die aan een schuldig volk mag worden gepredikt. Zijn werk is wel volgevonden voor God. Als we denken aan het werk van zijn lijden en sterven. Het werk dat hij als borg en middelaar heeft volbracht. En dat hij is opgestaan uit de doden op die grote morgen van Pasen. En verheerlijkt werd en is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van zijn vader. En op de Pinksterdag zijn geest heeft uitgestort. Zijn werk is volgevonden voor God. Het beantwoorden aan de heilige wet van God. Hij heeft volkomen genoegdoening gegeven aan de eisen van Gods recht. En daarom is hij ook een zaligmaker die volkomen kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan. Zijn werk is volgevonden voor God en daarom door de Vader geaccepteerd. En zijn hart is vol van priesterlijke bewogenheid en middelaarsliefde. Zo vol dat het als het ware overstroomt. En u mag het in de prediking van het evangelie gewaar worden wie hij voor een arme zondaar wil zijn. Zo mag ik hem aan u voorstellen. Die overstelpende liefde van Christus. En dan is het werk van de Heilige Geest niet alleen om ons te ontdekken aan onszelf. Maar dan is het ook die Geest die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen, zodat we oog en hart krijgen voor de heerlijkheid van deze middelaar. En dat we vanuit onze nood gaan zien hoe gepast en dierbaar Hij voor ons is. Dan wordt een roepen geboren naar Hem. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ja, dan krijgt u Christus te zien in zijn gepastheid, in zijn noodzakelijkheid, in zijn dierbaarheid. Is het door het werk van de Heilige Geest dat er beweging komt in de dorre doodsbeenderen? En wat is dan de beweging van de mens die levend gemaakt wordt? Wel, die wordt in het besef van zijn schuld en nood uitgedreven naar die zaligmaker en middelaar om nu op zijn werk alleen te pleiten. Satan wil u alleen maar bij de Heere vandaan brengen en bij hem vandaan houden. Maar het is de Heilige Geest die u naar Christus uitdrijft. Om hem aan te klampen tot behoud. Dan zegt u, als die bloedvloeiende vrouw, als ik maar de zalm van zijn kleed mocht aanraken, dan zal ik genezen zijn. Dan krijgt u grote gedachten van Christus en kleine gedachten over uzelf. Hebt u dat geleerd, gemeente? Is Hij uw leven geworden? Hebt u het geleerd dat er door onze naam een streep moet? Dat zijn naam alleen eeuwig de eer moet ontvangen. Hebt u het geleerd om uzelf af te schrijven? Want die zichzelf afschrijven worden ingeschreven bij de Heer. Dan is daar in plaats van zelfhandhaving en zelfgenoegzaamheid, zoals dat was in die gemeente van Sardis, zelfverloochening gekomen. Ja, dan krijgt u hem hoe langer hoe meer lief. Dan krijgt u hem hoe langer hoe meer nodig in alle dingen van het leven. En zo groeit die vertrouwelijke omgang met God. En zoekt u in uw levenswandel meer en meer hem en hem alleen te behagen. Dan wordt het uw gebed niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zulke mensen waren er ook te Sardis. Geen grote massa's, maar ze waren er. Doch ge hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Enige weinige namen. Het was geen groot getal, gemeente. Een klein getal. Maar een getal. Ze waren geteld en bekend in de hemel. Wij weten hun namen niet, maar de Heere kende ze bij naam allemaal. En wat is het een zegen als ook onze naam in de hemel bekend is. Kun je dat dan weten? Ja, niet dan alleen als je je eigen naam hebt leren afschrijven. En het aan de Heere heb leren belijden, mijn naam is zondaar. O God, wees mij zondaar genadig. Er waren er ook te Sardis die het wisten en doorleefden. Het is niet genoeg om de naam te hebben dat we leven. Als we niet meer hebben dan de gerechtigheid van de fariseeën en schriftgeleerden, dan kunnen we voor God niet bestaan. We hebben Christus borggerechtigheid nodig. Eenmaal en telkens weer in ons leven. En dan spreekt de Heere die rijke belofte. Zij zullen met mij wandelen in witte klederen. Overmits ze het waardig zijn. Witte klederen. Wit, dat is in het boek Openbaring zeker de kleur van de overwinning. En ze zijn bekleed. En ze hebben die witte klederen ontvangen, omdat ze het waardig zijn, staat er. Dat betekent niet dat ze het verdiend hadden. Maar het is een geschonken waardigheid uit genade. Als we denken aan de kleding van de mens die we nodig hebben sinds onze val in Adam, dan leren we in het paradijs, als God zelf voor de mens kleding vervaardigt, dat niet alleen zijn naaktheid bedekt moet worden, maar dat ook zijn schuld bedekt moet worden. En wat kan onze schuld bedekken, als het niet is het kleed van de gerechtigheid van Christus? Als het niet een kleed is wat de Heere zelf voor ons vervaardigt. Als we het zelf proberen, onszelf geweven kleed van mijn eigen vroomheid, van mijn eigen werken of tranen of goede voornemens, of noemt u het maar op, gemeente. Het is altijd te kort en te smal om onze schuld voor God te bedekken. Al onze gerechtigheden, zegt Jesaja. Dus dat zijn die dingen waar wij nog de beste gedachten van hebben. Al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Weg ermee. Je hebt er niets aan. Het kan onze schuld niet bedekken. Paulus heeft het geleerd toen hij zei, wat mij eerst winst was, wat ik eerst dacht mee te kunnen bestaan voor God, dat ik een Jood ben en besneden ten achtste dagen uit de stam van Benjamin en ijverig voor God tot en met, maar het was een ijver niet met verstand. Maar al die dingen waar ik eerst wat mee dacht te zijn voor de Heer, heb ik schade en drek leren achter. Ik heb het weg moeten werpen als een wegwerpelijk kleed. Het kan mijn schuld voor God niet bedekken, maar alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus als borg en middelaar. Hij die daartoe aan het kruis moest worden genageld, gemeente. Daar ziet u hem, de ontledigde borg, van zijn kleding ontdaan. Die was hem ontnomen. En zo wordt hij blootgesteld aan de ontlading van de toorn van God over onze zonden. Want dat hij daar hangt aan het kruis is niet omdat hij iets onbehoorlijks heeft gedaan. Maar omdat wij dat hebben gedaan, omdat wij de Heere verlaten hebben. En geroepen hebben dat we geen lust hebben in de kennis van zijn wegen. Maar daar ziet u die ontkleden, die ontledigde borg. In dat ontzaglijk uur van Golgotha. Als het boven zijn hoofd zwart wordt. En als de Heere Jezus moet doorlijden en moet doorworstelen wat het is om van God gescheiden te zijn. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Om in deze weg voor een arme zondaar te verdienen, te verwerven, dat zijn schuld voor Gods aangezicht bedekt wordt. En wie door genade achter dat dierbaar bloed van de Heere Jezus kwam schuilen, die mag pleitend op zijn verdiensten en steunend op zijn werk het wonders maken van die bedekkende gerechtigheid. En die zegt met Jesaja, ik ben zeer vrolijk in de Heere, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Ze waren er ook in Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, omdat ze het waardig zijn. Daar wordt dan meteen ook de oproep aan verbonden, naar heel de gemeente toe. Wie overwint? O, strijd toch de goede strijd van het geloof. En wie overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. Hij zal bekleed worden met witte klederen om eenmaal voor de Heere te mogen wandelen, voor zijn aangezicht. Altijd bij de Heere te zijn, dat is zeer ver het beste. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. Daar komt de naam weer aan de orde. In het begin van deze brief moest Christus al indringend waarschuwen dat ze niet meer hadden dan de naam van een levende gemeente te zijn. Maar ze waren dood. Maar wie in waarheid aan de voet van het kruis terecht kwam. En wie met al zijn nood en schuld bij die dierbare borg mocht schuilen. Dan zegt de Heer, en dan zal ik je naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. De namen van die naamchristenen, die worden eenmaal voor eeuwig uitgewist. Daar vindt u er niet één meer van terug. Maar de namen van hen die de Heere vrezen, worden tot in der eeuwigheid niet meer uitgewist. Ten diepste omdat ze al in het boek des levens geschreven stonden. Als met onuitwisbaar schrift, als met het bloed van Christus zelf. En wie in dat boek des levens geschreven staat, door de verkiezende liefde des Vaders, op grond van de verzoenende liefde van de Zoon, en door de toepassende en trekkende liefde van de Heilige Geest, diens naam wordt nooit meer daaruit geschrapt. Dankzij de verdiensten van de Heere Jezus. Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Dan neemt de Heere het voor zijn kinderen op. Dan is daar een pleitende borg in de hemel die zegt: Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Het is de band der liefde die ons samenbindt. En het is alleen door de liefde van Christus. Alleen als we daar oog en hart voor krijgen, dat onze klederen wit gemaakt worden in het bloed van het Lam. En wie door genade daar geen vreemdeling van is, die zal er ook eeuwig van zingen. Om hem groot te maken. En dan zal de eeuwigheid niet te lang duren om de lof te zingen van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is de toekomst voor de bruidsgemeente, die straks in statie in de bruiloftzaal geleid wordt in kleding die ze van de Heere gekregen heeft. In kleding rijk gestikt om dan eeuwig hem groot te maken. Amen. Laten wij danken en bidden. Wat is het een onbegrijpelijk wonder, Heere, dat u wilt omzien naar dode zondaren en dat u door de kracht van uw woord en geest ze levend maakt en ze bekleden wilt met de klederen des heils. Want anders zouden ze voor u ook nooit kunnen bestaan. O Heere, geef dat we het ook mochten zien vanmiddag met toepassing op onszelf. Dat we buiten Christus verloren zijn, daar kunnen we wel een naam hebben. Maar onze naam zal met ons vergaan als we niet geborgen zijn in het dierbaar bloed van de Heere Jezus. En wat hebt u er ontzaglijk veel voor over gehad, Heere, om voor zondaren een weg ter ontkoming te ontsluiten. Ja, u hebt alles gegeven wat u maar geven kon en alles gedaan wat te doen stond. Om een weg van vrede te openen. En het is door de trekkende liefde van uw geest dat u het zelf ook in het hart wilt geven. Laat dat de vrucht van de prediking mogen zijn. Dat we, wanneer we zorgeloos voort zouden leven, heilig ongerust worden. En onszelf biddend voor uw aangezicht zullen onderzoeken. Ben ik het, Heere? Doe ons voor het eerst of opnieuw onze knieën buigen voor u. Opdat we leren belijden wie en wat we door de zonde zijn geworden. Om nu als enige pleitgrond over te houden het werk van die grote borg en middelaar die daartoe door de Vader in deze wereld is gezonden. Opdat een arm en behoeftig volk bij hem zou komen schuilen. Om dan ook het wonder te mogen smaken dat u in Christus een gaarne vergevend God zijt, die nooit beschaamt degenen die op u hopen. Gedenk ons zo allen, Heere, en wilt u zelf maar de toepasser zijn van uw eigen woord. Laat het mogen meenemen in de week die we zijn ingegaan. Sterk ons tot de arbeid die wacht en ieder in het zijne. Neem ons in uw hoede voor tijd en eeuwigheid. Aanvaard onze dank voor wat u wilde schenken in deze ogenblikken. Neem nog genadig weg wat niet beantwoordde aan uw reine wil. En wilt u ons bidden en danken verhoren uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Laat ons heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.